Mag ik met jullie bidden? Vader, we willen u danken dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat u het bent die ons uitnodigt om hier naartoe te komen, om uw woorden te horen en ernaar verlangt om onze aanbidding te ontvangen. Heer, we willen u danken dat we uw kinderen mogen zijn en dat we mogen luisteren naar de woorden die u voor ons vanochtend heeft. Wilt u onze oren daarvoor openen, wilt u ons hart daarvoor openen, zodat de woorden die gesproken worden ons leven mogen veranderen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil een stukje lezen uit Matteüs 21, vanaf vers 14. Matteüs is geschreven door Levi. Het is niet helemaal eerlijk, want Levi heette wel Levi totdat hij Jezus ontmoette. Levi was een tollenaar. En als tollenaar was hij aan het werk op een dag. En op die dag dat hij aan het werk was, zag hij Jezus. En Jezus kwam langs en Jezus zei tegen hem: Levi, kom, volg mij. En Levi die stond op achter zijn tollenaarstafeltje vandaan en hij ging achter Jezus aan. En Jezus gaf hem een nieuwe naam. En die nieuwe naam, dat was Matteüs. Dus vandaar dat wij Matteüs kennen als Matteüs. En hij heeft 3 jaar lang samen met Jezus opgetrokken. Dus het evangelie volgens Matteüs is eigenlijk een soort, je zou kunnen zeggen, een ooggetuigenverslag. 3 jaar lang heeft hij met Jezus opgetrokken. 3 jaar lang heeft hij van dichtbij kunnen zien wat Jezus deed. En hij heeft dat opgeschreven. En hij heeft dat wel met een specifiek doel gedaan. Want Matteüs is niet de enige die een evangelie heeft geschreven. We hebben ook Lucas en Marcus en Johannes. Die hebben ook alle 3 een evangelie geschreven. En ondanks dat dat 4 soortgelijke verhalen zijn, zien we wel dat ze wat van elkaar verschillen. Dat heeft ermee te maken dat die 4 mannen, alle 4 een ander doel hadden met het schrijven van hun evangelie. Ze wilden eigenlijk een ander stukje van Jezus laten zien in het schrijven van hun verhaal. En Matteüs die schreef zijn verhaal omdat hij het stukje van Jezus wilde laten zien waarin zo ontzettend duidelijk naar voren komt dat Jezus koning is van een nieuw koninkrijk. Dat was het doel wat hij had met het schrijven van zijn evangelie. En dat zien we ook gebeuren. Hij opent zijn evangelie met een geslachtsregister. Er zijn wel spannendere manieren om het verhaal van de meest bijzondere man die ooit geleefd heeft mee te openen. Lucas bijvoorbeeld, die schrijft over dat er een engel verscheen aan Zacharias en aan Maria. En dat er bijzondere baby's geboren werden. Eerst Johannes en vervolgens werd Jezus geboren. Dus Lucas die begint meteen super spannend, maar Matteüs die begint met een geslachtsregister. Als je niet beter zou weten, dan zou je dat hartstikke saai vinden. Maar als je naar dat geslachtsregister kijkt, dan zie je waar Jezus vandaan komt. En dat hij geboren is in het geslacht van koning David. Dus Matteüs die begint met dat geslachtsregister om te laten zien, Jezus is niet zomaar iemand. Nee, Jezus is geboren uit een koninklijk geslacht. Jezus is koning. Jezus wordt gedoopt, gaat 40 dagen de woestijn in. Dan komt hij de woestijn in, dan verzamelt hij zijn leerlingen om zich heen. En met zijn leerlingen, het eerste wat hij doet met zijn leerlingen, is hij trekt met ze de berg op. Matteüs kiest ervoor om dat stukje eruit te lichten. Dat Jezus eerst met zijn leerlingen de berg op gaat. Om daar dan wat we noemen de bergreden te vertellen. En eigenlijk wat Jezus daar doet is hij vertelt zijn leerlingen: zo ziet het koninkrijk eruit waar ik koning van ben. En dat koninkrijk dat is eigenlijk een op zijn kop koninkrijk. Want je denkt misschien dat je gelukkig wordt van heel veel geld. Nee, je bent gelukkig als je arm bent, want dan heeft God de mogelijkheid om te laten zien dat hij trouw is en voor jou zorgt. Je denkt misschien dat je gelukkig wordt van blij te zijn. Nee, je wordt gelukkig als je een treurend bent. Als je een treurenden bent. Een treurende. Niet een treuren. Je bent gelukkig als je een treurende bent. Want dan heeft God de mogelijkheid om jou te troosten. Je denkt misschien dat het nodig is om indruk op God te maken in je gebeden, hele moeilijke woorden te gebruiken. Je denkt misschien dat het nodig is om hele lange gebeden te bidden. Dat is helemaal niet waar. Je mag gewoon bij mijn Vader aankomen. Je mag hem vragen wat er op je hart ligt. Sterker nog, dat koninkrijk, dat is van God. En hij verlangt er zo naar om in relatie met je te leven. Jezus zegt, ik ben de koning van het koninkrijk, maar mijn Vader, daar is het eigenlijk misschien nog wel meer om te doen. Kijk naar mijn Vader. Hij heeft jou gemaakt niet om je in een mal te passen. Hij heeft je gemaakt niet om je binnen de kaders te houden. Nee, hij heeft je gemaakt omdat hij je wil kennen. Omdat hij dichtbij je wil zijn. Omdat hij met jou in relatie wil leven. En Matthäus schreef over Jezus als koning en benadrukte daarin dat Jezus een nederige koning is. Jezus is niet gekomen om zijn koningschap op te eisen. Jezus is niet gekomen om oorlog te voeren. Jezus is niet gekomen om met geweld andere koninkrijken omver te werpen. Nee, Jezus is gekomen als een nederige koning. Dat zien we als Jezus na 3 jaar eraan toe is om Jeruzalem binnen te rijden. En als Jezus Jeruzalem binnenrijdt, dan doet hij dat niet in een grote koets. Dan doet hij dat zelfs niet op een statig paard. Nee, als Jezus Jeruzalem binnenrijdt, als de koning der koningen, dan doet hij dat op een ezeltje. En dat heeft hij heel bewust uitgekozen. Omdat Jezus niet een koning is die gekomen is om te heersen, maar om te dienen. En de mensen die zien hem aankomen rijden op die ezel. Het is niet toevallig dat Jezus op die dag Jeruzalem binnenrijdt. Het is de 7e dag van het Loofhuttenfeest. De dag waarin de Joden met elkaar vieren en onder een open hemel leven, dat zij dicht bij God mogen zijn. Maar het is ook het feest waarbij ze iedere dag teksten lezen in de Bijbel die gaan over de overwinning van God. Psalm 118, Heer, geef ons de overwinning. Heer, geef ons voorspoed. Een psalm die ze tijdens dat feest iedere dag opnieuw lezen. Maar ze kennen ook de tekst uit Zacharias 9, vers 9, waarin Zacharias voorspelt dat er een koning komt op een ezel Jeruzalem binnenrijden. En tijdens dat feest, iedere keer als die psalm voorgelezen wordt, als er Hosanna geroepen wordt, dat is wat er in die psalm staat, als er Hosanna geroepen wordt, dan pakken ze hun palmtakken erbij en ze zwaaien met hun palmtakken. En terwijl ze dat feest aan het vieren zijn, zien ze een man op een ezel zitten. Van wie ze gehoord hebben dat het een bijzondere man is. Een man die al 3 jaar lang door Israël heen reist en de meest bijzondere dingen doet. En ze herkennen hem als de koning van het nieuwe koninkrijk. En ze stoten elkaar aan. Ze zeggen, kijk, daar is hij. En ze gaan langs de weg staan, daar waar Jezus op zijn ezel voorbij komt. En ze pakken hun palmtakken erbij. En ze roepen het uit, Hosanna voor de zoon van David. Weet je wat ze daarmee zeggen? Hosanna is, Heer, red ons. Heer, geef ons de overwinning. Geef ons voorspoed in ons leven. Ze verwachten het van Jezus. En als ze zeggen, zoon van David, dan erkennen ze dat Jezus de gezonde Messias is. Dan erkennen ze dat Jezus degene is die door God vanuit de hemel naar de aarde gestuurd is. Om een nieuw koninkrijk te vestigen. En ze zijn onder de indruk van Jezus en ze roepen het uit. Ze zwaaien met een palmtak. Ze zeggen, Hosanna, Hosanna voor de zoon van David. En dan, een dag later, komen we aan in Matthäus 21. Matteüs 21 vanaf vers 14. Daar staat: toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe. En hij genas hen. Jezus was op een ezel Jeruzalem binnengereden. En de volgende dag kwam hij in de tempel aan. En aangekomen in de tempel gooit hij eerst nog al die tafels omver. Waar die geldwisselaars en die handelaren zitten. En dan zegt hij tegen ze: jullie hebben van de tempel een rovershol gemaakt. Nou, de rust is net een beetje teruggekeerd. En dan komen er blinden en verlamden naar hem toe. En Jezus die geneest ze. En de hoge priesters en de schriftgeleerden die zagen welke wonderen hij verrichtte. En ze hoorden de kinderen in de tempel roepen: Hosanna voor de zoon van David. En ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen hem vragen: hoort u wat ze zeggen? En Jezus antwoordde hun: jazeker. Hebt u dan nooit gelezen: door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen? Zo liet hij hen staan en hij ging de stad uit naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht. Dus eerst komt Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnenrijden. De mensen staan langs de kant van de weg en ze roepen het uit: Hosanna voor de zoon van David. En een dag later is Jezus in de tempel. De blinden en de verlamden komen naar hem toe en hij geneest ze. En je hoort de kinderen over het tempelplein heen roepen. Ze hebben hun palmtakken in de handen en ze roepen: Hosanna, Hosanna voor de zoon van David. Dit zijn twee verhalen die met elkaar verweven zijn. Die twee verhalen die horen bij elkaar. Die mogen we niet los van elkaar zien. Die kinderen die doen dat niet zomaar. En ik denk dat als we die twee verhalen bij elkaar pakken. En we duiken daarin, dat we daar twee dingen uit mogen halen. Die we mogen spiegelen aan ons eigen leven. Het eerste wat ik eruit wil lichten, dat is dat kennelijk wij, zoals wij hier zitten, invloed hebben in de levens van kinderen. Dat is wat je ziet gebeuren in het verhaal. Eerst zijn het de volwassenen. Die staan langs de kant van de weg. En de kinderen die hebben daarnaar gekeken. Ze hebben hun ouders gezien. Ze hebben de vrienden van hun ouders gezien. Ze hebben hun buren misschien wel zien staan. Ze hebben het afgekeken bij de volwassenen. Waarschijnlijk hebben ze op dat moment zelf ook meegedaan. Maar dat is omdat het ze voorgedaan is. En een dag later dan doen de kinderen hun nog eens een keertje na. En eigenlijk is dat nu niet anders. Jonathan die ziet zijn vader de hele tijd op een podium praten. Dus hij komt op een podium en hij denkt: hier moeten we praten. Dus die begint lekker gezellig te praten. Eén ding is niet gelukt. Ik ben anderhalve maand bezig geweest om aan het eind van het bidden te zeggen: in Jezus' naam, amen. In de hoop dat hij ook amen zou zeggen. Nee, dat is niet gelukt. Maar als ik kijk naar hoe dat werkt bij hem. Dan kijkt hij naar mij en hij kijkt naar Ilona. En hij luistert naar de dingen die we zeggen. En dan zijn we aan het wandelen en dan wijst hij en dan zegt hij: die. En dan zeg je: ja, dat is een boom. En dan hoor je hem zeggen: boom, boom. En dan ben je de dag daarna weer aan het wandelen en je bent die bomen al lang weer vergeten. En ineens hoor je vanuit je wagentje voor je, hoor je: boom, boom. Ja. Go, 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 go. Oh, er is een vogel ook nog. Had ik niet eens gezien. Nee, hij kijkt naar ons. Hij ziet wat wij doen, hij hoort wat wij doen en hij volgt dat voorbeeld. Dat betekent dat we als ouders invloed hebben op onze kinderen. Maar niet alleen als ouders, maar ook als je hier zit en je bent geen ouder, misschien ben je wel een broer of een zus. Dan heb je invloed op het leven van jouw broertje of zusje. Ben je een opa of een oma, een oom of een tante, je hebt invloed op het leven van de kinderen om je heen. Misschien heb je geen kinderen in jouw familie, maar ben je wel deel van de gemeente. Nou, gefeliciteerd. Dan heb je een heleboel broertjes en zusjes. En misschien ben je je er niet eens van bewust. Maar ook jij hebt invloed op het leven van onze kinderen. Dat is waarom Ilona en ik hier net stonden met Jonathan. Dat we hem hebben opgedragen. Allereerst natuurlijk om een zegen van God over zijn leven te vragen. Maar ook om hem voor te stellen aan jullie. Om te zeggen, kijk, dit is Jonathan. En we willen jullie vragen of jullie ons willen helpen. En dan niet zozeer met ongevraagd advies over hoe we de opvoeding zouden moeten doen. Hoewel er waarschijnlijk best wel tijden gaan komen dat we het best wel ingewikkeld hebben. Dat jullie Ilona en mij zien worstelen achter in de kerk ergens met een drukke Jonathan. Dat je denkt, oeh, nou kan ik wel even een tip geven. Nou, de reden dat we hier stonden was niet zodat je dan een tip kan geven. Als je dichtbij bij ons staat, mag het wel hoor. Maar dat was niet de reden dat we hier stonden. De reden dat we hier stonden en vroegen of je ons wil helpen is omdat wij hem vertellen over Jezus. En dat wij proberen ons leven op zo'n manier in te richten dat hij het van ons kan afkijken. Maar we vragen je om ons te helpen dat als we hier komen met elkaar of als we elkaar op een andere plek ontmoeten. Dat hij ziet dat niet alleen zijn ouders zo gek zijn om in God te geloven. Maar dat er nog een heel aantal mensen meer zijn die dat ook geloven. En dat hij niet alleen bij ons af hoeft te kijken, maar dat hij het ook bij jullie mag afkijken. En vandaag stond Jonathan even in de spotlight hier. Maar dat is waarom we iedere keer kinderen opdragen. Dat is waarom we, als er een nieuw gezin in onze gemeente is, dat we niet alleen aan de vader en de moeder van het gezin vragen om zich even voor te stellen, maar om het hele gezin even te zien. Dat we weten wie er bij ons gekomen zijn. En dat we contact mogen maken. Dat we ze voor mogen leven. Maar wat we ook zien in dit verhaal is dat er een andere kant is. En die andere kant is dat kinderen ook invloed hebben op ons. We zien het gebeuren, hè? Kijk, als we kijken naar wat er gebeurt in dat verhaal, dan zien we dat die volwassenen onder de indruk zijn van Jezus. Jezus komt op zijn ezel binnenrijden en het moment is voorbij. En als volwassenen dan gaan we weer door met waar we mee bezig waren. Dat is in ieder geval voor mij wel herkenbaar. Ik maak iets bijzonders mee met God. Ik geniet van het moment. Ik geniet er ook nog even van na, maar op een gegeven moment is het oké. En door, want verantwoordelijkheden. Maar die kinderen, die waren het niet vergeten. Die kinderen waren het niet vergeten. Zij kwamen in de tempel. En zij zagen diezelfde man die op dat ezeltje zat. En ze dachten, ja, maar dat is een bijzondere man. En zij pakken hun palmtakken er weer bij en ze roepen het uit. Hosanna. Hosanna voor de zoon van David. Onbevangen gaan ze door. En het is niet per ongeluk, hè. Dit zegt iets over het koninkrijk van God. Dat zien we doordat Jezus een tekst aanhaalt die de Joodse leiders zeker gekend hebben, want die kenden al die psalmen uit hun hoofd. Jezus citeert hier een tekst uit Psalm 8. Hij zegt tegen ze: door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen. Het is niet per ongeluk dat de kinderen hier Jezus aanbidden. Nee, dat is iets wat God in die kinderen gelegd heeft. En we kunnen soms kijken naar zingende kinderen en er een beetje vertederd over zijn. Dat we denken, ach ja, nou ja, als ze eenmaal volwassen zijn, dan weten ze wel hoe het in elkaar zit. Maar misschien zijn dat wel de momenten dat onze kinderen ons iets proberen te leren over wie God is. Dat ze ons ergens aan willen herinneren, iets wat wij misschien al een beetje vergeten zijn. Het vraagt wel iets van ons. Van invloed zijn en ons laten beïnvloeden, dat vraagt iets van ons. Dat van invloed zijn, dat gaat eigenlijk wel vanzelf. Want op het moment dat we hier rondlopen, onze kinderen kijken naar ons. Zij zien ons. Zij zien ons zingen. En zij zien ons zingen over dat we onder de indruk zijn van God. En dan zien ze niks. Ze kijken naar ons en ze horen ons grote woorden zingen. Maar ze zien het niet. Dan zijn we van invloed op onze kinderen. Omdat zij denken dat binnen- en buitenkant niet zoveel met elkaar te maken hebben. Of dat je wel dingen kunt zingen, maar dat je dat niet per se hoeft te menen misschien. Nee, op het moment dat wij ervoor kiezen om van positieve invloed te zijn op onze kinderen, dan moeten we ervoor kiezen om aan de buitenkant te laten zien wat er aan de binnenkant gebeurt. Dat vraagt van ons dat we kwetsbaar durven te zijn. Dat vraagt van ons dat we iets van onszelf durven laten zien. Dat we laten zien wat er leeft. En dat zij invloed hebben op ons. Dat vraagt helemaal al een keus. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik moet dan even mijn trots aan de kant zetten. Het is niet heel gebruikelijk om iets te leren van iemand die veel jonger is dan jezelf. Daarvoor moet je een stukje trots aan de kant zetten. Dan moet je ervoor kiezen. Je moet ervoor kiezen om die ander dichtbij te laten komen. Je moet ervoor kiezen om die kinderen op het oog te hebben. En te zeggen, oké, kom maar. Wat heb je te laten zien van God? Voor mij. Je moet ervoor kiezen om je schild omlaag te brengen. Je moet ervoor kiezen om vanuit je misschien wel lerende rol te stappen. In een ontvangende rol. Je moet er tijd voor nemen. Dat is wel spannend. Het is wel spannend, maar het is tegelijkertijd zo ontzettend waardevol. Praat eens met iemand die jongerenwerk doet. Praat eens met iemand die bij Eureka Kids werkt. Ik zou het jullie eigenlijk allemaal gunnen om daar gewoon ergens een plekje in te nemen. Niet vanuit een taak dat je denkt, oké, nou we moeten maar weer wat doen. En ik neem wel weer een taak op me, want het is belangrijk om voor ze te zorgen. Nee, als er invloed vanuit hun leven jouw leven binnenkomt, dan gaat het niet om een taak die je op je neemt. Maar dan gaat het om leven delen. Vraag het eens aan iemand die meewerkt met Eureka Kids. In het jongerenwerk. Zo, hoe werkt dat dan? Dat zij ook invloed hebben op jou. Tegelijkertijd een oproep aan iedereen die bij Eureka Kids werkt en jongerenwerk doet. Maar wat is dat dan? Op welke manier hebben zij dan invloed op mijn leven? Op welke manier laat ik mij ook door hun inspireren? Dat is één moment, superhelder. De tweede zondag van de zomer. Als die tieners terugkomen van BYA. Zijn ze dan een inspiratie voor ons of niet? Zijn ze dan van invloed op ons of niet? Dat hoeft niet beperkt te blijven tot dat ene moment bij die ene groep. Nee, die inspiratie die zit er het hele jaar door. Maar dat vraagt wel om echte vriendschap. Dat vraagt er wel om dat je het niet oppakt als een taakje. Je denkt, oké, ze hebben vertellers nodig bij Rekkerkids, dan ga ik dat wel doen. Nee, dan gaat het erom dat je je leven wil verbinden aan kinderen, aan tieners, aan jongeren. Misschien zit je hier als tiener en denk je, oh, is het zo'n preek? Nee, maar ook jij kan van invloed zijn op levens van kinderen, van tieners, van jongeren. Maar mogen zij ook van invloed zijn op jou? Want dat is volgens mij wat er bedoeld wordt met discipelschap. Niet dat er één iemand is die zegt, ik weet het, kom maar achter mij aan en dan gaan we die kant op. Maar dat we met elkaar aan het zoeken zijn. En dat de ene keer iemand zegt, oh, ik heb dit meegemaakt met Jezus. Volgens mij werkt het op deze manier. En dat we daar met elkaar van leren. En dat er vervolgens iemand anders is die zegt, ja, maar ik heb dit meegemaakt. En dat zegt iets anders over God. En dat we daarvan onder de indruk zijn. En dat we op die manier elkaar helpen om een volgeling van Jezus te zijn. Wij hebben invloed in het leven van onze kinderen, van onze tieners, van onze jongeren. En zij kunnen ook invloed hebben in ons leven. En dat legt eigenlijk bijna automatisch twee vragen hier vanochtend voor ons neer. De eerste vraag is, hoe ga jij jouw invloed inzetten? Hoe ga je dat doen? Op welke manier ga jij jouw ja naar Jonathan en naar al onze kinderen in de gemeente bevestigen? Hoe ga je dat omzetten? Van een goed voornemen naar daadwerkelijk van invloed te zijn op onze kinderen, tieners en jongeren. Tweede vraag. Hoe ga jij ervoor zorgen dat hun invloed in jouw leven vergroot wordt? Op welke manieren kan jij in jouw leven in contact, in verbinding komen met kinderen, tieners, jongeren, zodat zij ook invloed op jouw leven kunnen hebben? En dat zij op het moment dat jij het alweer vergeten bent, met hun figuurlijke palmtak staan te zwaaien om te zeggen, Hosanna, Hosanna voor de zoon van David. Dat je er door hun weer aan herinnerd mag worden. Hoe bijzonder het is om een volgeling van Jezus te zijn. Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamde naar hem toe. En hij genas hem. De hoge priesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel Hosanna voor de zoon van David roepen. En ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen hem vragen, hoort u wat ze zeggen? En Jezus antwoordde hun, jazeker. Hebt u dan nooit gelezen? Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen. Vader, we willen u danken dat u ons aan elkaar gegeven heeft. Kinderen, tieners, jongeren, volwassenen. En dat u ons aan elkaar gegeven heeft om van elkaar te leren. Om elkaar te beïnvloeden. En Heer, we willen u vragen om ons leven te vullen met uw Heilige Geest. Zodat we dat op een manier mogen doen zoals u dat voor ogen heeft. Dat we invloed mogen hebben op de levens van onze kinderen. Zodat ze u leren kennen. En Heer, wilt u ons helpen om ons schild omlaag te brengen. met ons helpen om kwetsbaar te worden. Om onze trots aan de kant te zetten. En te leren van onze kinderen. Heer, we prijzen uw grote naam. Hosanna voor de Zoon van David. Hosanna voor de Allerhoogste God. Halleluja. Amen.